Dit is Topcom Radio. Connecting the Dots. Topcom Radio.
Het Topcom Radio aflevering 355. Goedemorgen, Mike.
Goedemorgen, Henk.
Hoe komt het dat wij dingen ontdekken die jij nog niet wist?
Ik zag een hele mooie spreuk voorbij komen op Twitter net nog. Waar vuur is, is een doofpot.
Ja, nou, ik denk dat ze veel doofpotten nodig hebben op dit moment.
Ja.
Want het vuur light op.
Precies, Jan. Donderdagmorgen, vandaag komen we weer in zicht. Degene die zich niet uit het veld laten slaan voor weer een tegenslag. Ik strijd pas 23 jaar en hoe gekker het wordt, des te zichtbaarder en meer strijders die aanhaken en zich afkeren van het kwaad, de slinkse lobby. En dan gaat het natuurlijk over de uitslagen van de verkiezingen die bij iedereen begonnen door te dringen.
Ja, het is geen verbazing dat er is gefraudeerd. Daar sta ik totaal niet van te kijken. Ik was er niet bij en ik heb hier ook helemaal geen bewijs voor. Maar je kan op je vingers natellen dat stemmen die naar BBB zijn gegaan eigenlijk toebehoren aan FVD. Tegelijkertijd denk ik ook dat heel veel mensen op BBB hebben gestemd, met name boeren. En daar wil ik wel iets over kwijt. De boeren, ik heb een tijdje geleden al gezegd van ik heb die boerenvlag, die heb ik van mijn antenne afgehaald van mijn auto. Want volgens mij gebruik ik de woorden, als de boeren niet voor mij strijden, strijd ik ook niet voor de boeren.
Ja.
Hoe optimistisch was ik gestemd vorig jaar toen in juli al die vlaggen op de kop gingen. Ik vond het prachtig. Mooi gezicht in heel Nederland. Je hebt natuurlijk ook solidair meegedaan in Frankrijk. En hoe triest was het om in de aanloop naar deze verkiezingen daar BBB-vlaggen overheen of naast te zien hangen. En toen dacht ik, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. De gecontroleerde oppositie van Caroline van der Plas, de boeren vallen er massaal voor. En dat is allemaal nog tot daar aan toe, maar dan was de 11 maart, daar was ik uiteraard ook bij. Die demonstratie die werd georganiseerd door FDF in combinatie met Samen voor Nederland. En daar schitterde Caroline van der Plas door afwezigheid, omdat ze zich zogenaamd bedreigd voelde. Dus ja. De boerenburgerbeweging komt niet opdagen voor een demonstratie van boeren en burgers.
Ja.
Nou, dat zou gewoon de wake-up call geweest moeten zijn. En als boeren dus kennelijk, want dat kan niet anders. Die hebben groepen waarin ze onderling met elkaar afspraken maken. Je kan mij niet vertellen dat, dat elke boer afzonderlijk bedenkt dat BBB-vlaggen op het weiland moeten hangen. Dus die hebben communicatie met elkaar. En niet zo'n klein beetje ook.
Ja.
De dag daarna hadden al die BBB-vlaggen gewoon van die weilanden afgehaald moeten worden. Ja. Dat had toch duidelijk moeten zijn? Is niet gebeurd. Dus ik zie dat nu dus FDF, want ook die mensen zijn dus niet wakker. Die zeggen, dus nou, de vlaggen kunnen gewoon weer normaal hangen. Want we hebben ze toch maar even mooi Morris geleerd daar in Den Haag. Dus het gaat allemaal goed komen. We kunnen allemaal achterover leunen. En ik ben al een aantal weken ben ik in jouw uitzendingen al naar buiten aan het brengen van, wat doe ik hier in dit land? Echt.
Ja.
Wat doe ik hier in Nederland met die Nederlanders? Ik word er moedeloos van. En ik spreek het maar gewoon uit, want het is één grote beproeving en ook ik word beproefd op dit moment. Ik heb dat eigenlijk mijn hele leven lang al. Ik ben geboren in Nederland en ik woon er ook. Mijn hele leven lang voel ik me al niet thuis in het land en met mijn landgenoten. Maar dit is er eentje, daar moet ik wel eventjes even wat elke vezel van mijn lijf weer bij elkaar verzamelen om weer de strijdlust terug te krijgen. Maar jij wou iets zeggen, Henk?
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk die boeren die zijn de fout ingegaan. Maar zoveel boeren zijn er niet. Dus daar moet gigafraude zijn gepleegd. En we hadden persbericht van de Medusa tot opgedoken van de controleverkiezingen. En er waren meer dan 100 meldingen al een dag daarna van van zaken die niet goed gingen, controleurs die hun werk niet mochten doen, et cetera. Nou, dan weet je dat het stinkt.
Daar ben ik mee eens. Er was één stembureau in Rotterdam. Daar is per ongeluk een nulletje te veel ingevoerd bij D66. Dus het gaat dus niet om het tellen van de stemmen. Want dat is wat je moet beseffen. Hè. Je kunt daar dus wel als Nederlander aanwezig zijn. Daar heb je grondwettelijk ook een recht op. Om te kijken of het tellen van de stemmen wel goed verloopt. Maar dan ben je er nog lang niet. Want als de stemmen eenmaal geteld zijn, dan moeten ze ingevoerd worden in de computer. En daar zit de fraude. Daar is het Dominion en Smartmatic software die eigenlijk gewoon de rest doet. En dit zou dus een menselijke fout zijn geweest. Eén stembureau in Rotterdam, die dus 6000 stemmen aan, of was het 60.000, ik weet het allemaal niet meer, aan D66 geeft per ongeluk. Dat is dan één stembureau in heel Nederland. En hoeveel stembureaus zijn er in Nederland wel niet geweest? Ja. Dus dat ben ik helemaal niet eens. Er is giga gefraudeerd. Toch kom ik terug op die boeren. Kijk, wat die boeren die hebben gedaan is, waarom was ik zo enthousiast vorig jaar over die omgekeerde vlag? Dat heb ik ook in de uitzending meerdere keren herhaald. Omdat het een beeld is. We hebben hier te maken met een overheid die werkt uitsluitend met beeldvorming. En dit beeld, dat zat ze goed dwars. Dat ze zo in hun maag zaten, maar dat die boeren dus in het centrum van Almelo daar waren, omdat de omgekeerde vlag daar op het gemeentehuis was geschilderd. Dus dat beeld, dat zat ze goed dwars. Nou, dan ben je dus goed bezig. Allereerst zal die boeren moeten volhouden, is niet gebeurd. Ze hebben zich dus laten erin luisteren met die Remkes. Dat was eigenlijk al een teken aan de wand. Maar wat hebben die boeren nu gedaan? Ze hebben met al die vlag op die weilanden hebben ze de indruk gewekt. Natuurlijk is dat minder dan 10% van het kiezersvolk. Maar ja, ze hebben de indruk gewekt dat heel Nederland kiest voor BBB. Want het is een beeld dat namelijk in heel Nederland te zien is. Dus ja, zij hebben eigenlijk gewoon meegewerkt aan de beeldvorming die leidt tot hun eigen ondergang. Hun onteigening. En dat ze nu die vlaggen weer normaal hangen, is weer, ze doen het nog steeds. Dus ze hebben niks geleerd. En luister, dat is verschrikkelijk leed als deze mensen worden onteigend. Maar je vraagt er gewoon om. Echt, je vraagt er gewoon om. Ik heb er geen goed woord voor over.
Nou, ik heb die vlag al weggehaald bij mij.
Ja, weet je, als ze niet voor ons vechten, zoek het maar lekker uit.
Ja, en vorige week hadden we het over die Dominion stemcomputers. Die fraude die 5 jaar geleden aan het licht was gebracht. In 2018 trouwens al. En die video die is weer volop opgedoken en die is weer volop in de roulatie gegaan, hè?
Ja, ja, zeker. Dat is dus beeldvorming die heel positief is. Dus ik zie meerdere oude video's voorbij komen tegenwoordig. En wij zijn natuurlijk al lang dat punt voorbij dat wij vanuit een arrogantie gaan zeggen, ja, dat is oud beeldmateriaal, dat hebben we al lang gezien. Dat is helemaal niet interessant. Als het beeldmateriaal is dat nog steeds actueel is, of precies, zelfs vandaag de dag nog actueler, dan is het belangrijk dat het zeker nog voorbij komt en dat zoveel mogelijk mensen het zien, want daar gaat het om.
Ja, Thierry Baudet die was van de week geblokkeerd op TikTok en BNR Nieuwsradio had ontdekt dat hij geld betaald had wat niet mag voor views. Dat is in heel veel sociale media heel normaal. Dat je gewoon betaalt. Maar is dit niet een beetje uitlokken om dadelijk de Twitter-files een beetje in het gezicht te smijten bij de politiek?
Ja, allereerst moet dan nog maar bewezen worden dat er bij FVD daadwerkelijk geld is betaald voor die views. Want als BNR dit beweert, ben ik daar nog niet gelijk van overtuigd.
Nee.
Daarnaast, als dat dus wel het geval is, want dit doet denken aan God, hoe heette dat schandaal ook alweer? Ja, dit gaat zo ver terug. Toen was Trump net gekozen in 2016 en toen kwam er een of ander schandaal naar buiten dat de Trump-campagne geld had betaald aan Facebook om ook gewoon zichzelf beter in de kijker te spelen. Dat was ook zo'n soort schandaal. Dat had een naam. Er was een bepaald bedrijf was daarbij betrokken, maar dat ontschiet me nou op dit moment. Nooit verder iets van gehoord om te kijken of dat daadwerkelijk... het was wel duidelijk dat dat bedrijf daarbij betrokken was, maar de vraag was of de Trump-campagne dat destijds had gedaan. Verder nooit meer iets van gehoord. En ik denk dat dit ook als een kaars uitdooft. Het grote schandaal is natuurlijk dat... want dit is die afleiding. Het grote schandaal is dat TikTok dus vlak voor een verkiezings... daadwerkelijk gewoon een politicus censureert en dus meewerkt aan beïnvloeding van de verkiezing. En ja, dat doet inderdaad denken aan Twitter-files. En ik denk dat er ook nog Facebook-files aan zitten te komen, want die hebben dat ja, natuurlijk ook allemaal gedaan.
Ja. Verder is was nog opmerkelijk twee partijen die samengevoegd worden en dan als topresultaat met gejuich één zetel extra hebben. En dat presteerde de PvdA en GroenLinks.
Ja, dit is heel interessant, want wat ze dus hebben gedaan eigenlijk door middel van fraude is, zij hebben de indruk gewekt dat ze een pak slaag hebben gekregen. Ze hebben de schijnoppositie hebben ze beloond voor de inspanningen en tegelijkertijd de agenda kan gewoon doordenderen, want ze hebben zichzelf een hele krappe meerderheid met links als gecontroleerde constructieve oppositie, noemen ze dat geloof ik, nog erbij. Dus ja, alles kan gewoon doorgaan. En Caroline van der Plas, ik denk dat haar tijd, want ik denk dat ze heel goed weten hoe dit werkt. Caroline wil veel te graag meedoen. Die heeft helemaal geen idee met wat voor ratten ze te maken heeft. Zij zal natuurlijk zich moeten gaan verantwoorden naar de boeren. En dat zal ze door middel van haar stemgedrag natuurlijk helemaal niet kunnen doen. Nee. Want ze wil veel te graag meespelen in Den Haag. Met als gevolg dat ze door de mand valt en de boeren dus uiteindelijk de echte verliezers zijn van dit verhaal.
Ja. En voor degene die de allereerste reactie van jou over aangaande die de boeren nog even willen nalezen, want jij schreef het van de week op jouw forum en dat heb ik doorgeplaatst op een artikel en nog nooit was fraude zo zichtbaar. En daar kunnen ze jouw eerste reactie over de boeren, kunnen ze daar in geuren en kleuren lezen.
Ja, die was rechtstreeks vanuit het hart. Maar goed, het is allemaal noodzakelijk.
Ja.
Want de vechtlust is weer terug, hoor. Het is allemaal noodzakelijk. Weet je, als ik heel cynisch ben, hè, en ik denk 4-6% lost forever, weet je wat het is? Dat is heel Nederland en een stukje Duitsland. En de rest van de wereld gaat het wel doorkrijgen.
Ja. Nou, daar komen we dadelijk vanzelf op terug. Als we Frankrijk...
Nou, uit mijn systeem kunnen we weer verder.
Ja, nee, maar daar komen we dadelijk vanzelf weer op als we naar Frankrijk gaan. Silicon Valley Bank SVB is vrijdag door de autoriteiten van de Amerikaanse staat California gesloten. Ik heb er vanmorgen nog een meme over gemaakt. Dat was een kunstenaar, artiest, die had daar een prachtige meme over gemaakt over omvallende bankgebouwen. En ik heb hem contact met hem gezocht en ik mocht hem gebruiken. Dus ik heb hem vanmorgen al gepost. De bankencrisis, ik hoorde daar een mooie van de week over. De banken zijn al omgevallen in 2008. Ze blijven nu nog voor het oog van het volk overeind staan tot het script het vereist. Dan maken ze vallen.
Ja, maar de vraag is welk script? Er zijn twee manieren om hier naar te kijken. Eén manier is een beetje de sombere, cynische, donkere kant van het verhaal.
Ja.
En die hoor je nu al regelmatig in alternatieve kringen. En dat is de volgende. De Black Hats, dus de Deep State, die laat nu de banken vallen, zodat ze een probleem creëren waarvoor ze zelf de oplossing al klaar hebben staan. En dat is heel belangrijk, al klaar hebben staan. En dat is namelijk de Central Bank Digital Currency.
Ja.
Dus de banken moeten vallen, zodat versneld, want we weten allemaal dat ze in tijdnood verkeren, dat ze dus het is nu of nooit voor hun, dat versneld die Central Bank Digital Currency kan worden ingevoerd. Nou, oké, prima, dat nemen we even voor kennisgeving aan. Nu de andere kant van het verhaal. De White Hats hebben de hand van de Deep State, van de Black Hats, geforceerd, waardoor te snel de banken vallen. Dus ja, het was zeker onderdeel van het plan om de Central Bank Digital Currency in te voeren. Dat mag duidelijk zijn. Maar dit is nu dusdanig versneld dat ze nu op een punt bij zijn gekomen dat alleen de woke banken vallen. Dat is heel interessant. En de Deep State banken, de Credit Suisse, die zou eigenlijk ook al moeten zijn omgevallen. Maar die is nog ternauwernood deze week nog gered op basis van belastinggeld. Dus gewoon weer een bail-out, net zoals in 2008, door de belastingbetaler. HSBC, HSBC, dat kan je gerust gewoon de Clintonbank noemen. Die staat ook op omvallen. Dus al die deep state banken, die vallen nou om. En de Whiteheads weten dat die central bank digital currency er helemaal nog niet kan komen. Want als die er namelijk moest komen, was die er al geweest. Want de deep state heeft geen seconde te verliezen.
Dus ja, week
hadden ze dat alleen moeten voeren. Ja. Maar die infrastructuur die is niet. Dat zeg ik natuurlijk al heel lang.
Wij hadden daar discussie over, Mike, gisteren met een feestje. En mevrouw die vertelde gewoon, die komt er gegarandeerd. Ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, want als je kijkt hier op het platteland, daar kan je nog ineens niet op veel plaatsen heb je geen bereik met pincode. Dus kan je nog ineens niet met een pin betalen. Ik zeg, en de deep state die wordt gevormd door de grote kapitalisten, de grote bedrijven. Die zitten er allemaal tot de nek in. Die willen gewoon geld blijven verdienen. En die kan misschien wel op de helft van de wereld kunnen ze nog niet digitaal betalen.
Nee, en dat 5G-netwerk is er ook niet. Daar hebben we het toch ook al heel lang over. Dus mensen moeten kalm blijven. En dat is ook wat ik al die tijd zeg. Maak je er zorgen om. Ik bedoel, het is zorgwekkend natuurlijk. Natuurlijk zijn dit hun plannen. Maar neem het voor kennisgeving aan en ga er niet meteen hyper-emotioneel op reageren. Want dan geef je dus de voeding die ze nodig hebben. Jouw angsten, jouw boosheid, jouw frustratie. Nou heb ik zelf ook een beetje frustratie geuit. Maar goed, ik kan er nou ook weer tegenaan. Dus niks menselijks is mij ook vreemd. En ik wil eigenlijk mensen het volgende gaan adviseren. Want we moeten ons wel kunnen voorbereiden op wat er gaat komen. Want die banken die gaan vallen. En dat heeft hoe dan ook gevolgen voor ons dagelijkse doen en laten. Dus het commerciële handelsverkeer gaat hierdoor gewoon tot stilstand komen. Nou, zijn er twee manieren waarop je erop voor kan bereiden als het om de banken gaat. We hebben het natuurlijk gehad over goud, zilver, koper, edelmetalen dus. Dat in huis halen lijkt me sowieso heel verstandig. Maar wat heel belangrijk is, op welke bank moet je nu gokken? Nou, de massa die gaat voor de grote banken, want die hebben geleerd, de overheid die haalt ons uit de penarie. Ze hebben, dat zien we ook aan de verkiezingsuitslag, ze hebben heel duidelijk niet door dat de overheid onderdeel van het probleem is. Dus in Nederland ga je dan natuurlijk voor banken als de ING en de ABN AMRO, want die zijn in 2008 al genationaliseerd. Dus ja, too big to fail. De too big to fail banken. Maar die gaan er juist aan. Want volgens dit White Hat plan gaan dus de deep state banken vallen. En dat betekent dat er heel veel mogelijkheden zijn voor kleine banken die gewoon bezig zijn met bankieren. Dus zoek je banken op niet-wokeness. En eentje die mij veelvuldig in het oog springt, en ik heb daar inmiddels ook een rekening geopend, is Revolut. Het is een beetje een raar verhaal, want Revolut is namelijk door twee Oekraïners opgericht. Nou, dat zou eigenlijk wel reden moeten zijn om ze te wantrouwen. En via Letland is de bank gewoon gecertificeerd. Heeft dus zijn officiële status als bank gekregen. Maar gaan we naar de site van Revolut. Die is destijds namelijk opgericht voor het parkeren van cryptocurrency. Dat is eigenlijk hun basis. Gaan we naar de site. Je vindt niks woke. Helemaal niks. Nou, zijn ze daarmee te vertrouwen? Geen idee. Ik weet niet of er überhaupt nog een bank te vertrouwen is. Maar het is in ieder geval een bank die hier niet mee schermt. En als we dan toch moeten kiezen, dan zou de keuze dus op dat soort banken moeten vallen. En het zijn kleintjes. En die kleintjes kunnen in korte tijd heel groot worden. Dus ik denk dat het verstandig is dat als je de crash van de ING en de ABN AMRO en de Rabo, die grote jongens hier in Nederland, ziet aankomen, dat je zoveel mogelijk van je geld bij tijds parkeert op een rekening. Het is online, je hebt binnen een paar minuten heb je het geregeld. Dat je dat daar gaat parkeren. Dus dat zou mijn advies zijn.
Dit is Dotcom Radio.
Doe al het goede dat je kunt met de middelen die je hebt op de plaats waar je staat in de jouw gegeven tijd.
Ja, maar ik heb niet zo heel veel. Dus ik ben misschien even jouw tegenpool. Ik doe gewoon helemaal niks. Dat klein beetje wat ik heb blijft gewoon staan op de Rabobank waar het stond. En ik moet namelijk, als ik echt alles wil gaan veranderen, dan moet je alles gaan veranderen. Dan heb je gigantisch werk. Dan heb ik als activist geen tijd meer om mijn activisme te uitoefenen. En als ik alles kwijt zou raken, dan beschouw ik eigenlijk het plan als mislukt. Dus ik heb veel vertrouwen in het plan.
Ja, maar onderdeel van het plan kan dus... Kijk, ik zie het zo. Wij zien tot nu toe iedere keer een light variant van alles. Dus het White Hat plan geeft ons iedere keer de light variant. We hebben een pandemie light gehad. Dat is natuurlijk... en het kost al genoeg slachtoffers. Hè? Dus light moet je natuurlijk wel een klein beetje tussen aanhalingstekens zien. We hebben een oorlog light, een wereldoorlog light. Ook daar slaat de vlam niet in de pan, maar lijkt het allemaal zo. En ik denk dat we ook een bankencrisis light gaan krijgen. De White Hats proberen dus wel een functionele samenleving te houden en een functionele wereld te houden. Dat kost slachtoffers, dat is ernstig genoeg. Maar het had allemaal veel erger kunnen zijn als het daadwerkelijk volgens het Deep State plan was verlopen. Want dan waren we echt in totale ellende en waanzin gestort. Wat is dus een bankencrisis light? Wat ik zei, het kost slachtoffers. Ja. Nou, ik denk dat het dus dat het voor de les van de mensheid van belang is dat mensen dus in hun essentiële bestaansrecht worden aangetast. Dus ze moeten in een existentiële crisis verkeren. En dat kan dus betekenen dat onderdeel van het plan is dat je dus alles kwijtraakt.
Ja. Ja, dan zei het zo, dan ben ik een paar duizend euro kwijt. En ja die, ik ben al een keer in het gewone ondernemerswereldje 40.000 euro kwijtgeraakt door verschillende... dus ik ben daar gewend.
Ja, dat kan je wel zeggen. Maar je kunt die paar duizend euro ook op een Revolut-rekening storten. Het is aan jou, hè?
Ja.
Het is aan ieder van ons.
Ja, maar ja, ik weet ook niet, als het echt crisis wordt, kan alle geld wel waardeloos worden. Ook dat je thuis blijft.
Dat klopt, dat is de andere kant van het verhaal. Als je te maken hebt met totale geldontwaarding, dan maakt het niet uit op welke bank die staat, want het is gewoon geen bal meer waard. Ja. Dat klopt.
En met goud kan je geen eten kopen en eten heb ik gewoon in de tuin. We gaan het voorjaar weer in. Dus over een paar weken dan heb ik mijn eerste sla alweer. Het is al voorgezaaid. Ik bedoel maar... Ik voorzie in mijn eigen behoefte.
Ja, ik vertrouw erop dat mensen elkaar weten te vinden in dat soort omstandigheden. En dat het dus ook gewoon ruilhandel gaat plaatsvinden.
Ja. UK test binnen enkele weken angstaanjagende Amargadon-alarm. Ik heb het al een keer gezien. Een angstaanjagend knipperend alarm gaat dan af. Voor weet ik vooral wat onzin vooral.
Ja, nou ja, het is... Wat hierachter zit, weten we natuurlijk niet. Het kan zijn dat...
angst zijn, hè?
Ja. Ja, precies. Op een allesvernietigende oorlog. Maar tegelijkertijd... Ja, het is ook heel erg aan ons hoe we dit soort dingen opvatten. Er zijn eigenlijk alleen maar situaties en wij bepalen of het een probleem is, ja of nee. Het kan ook zijn dat het je even op scherp zet en dat je juist op een goede manier je gaat voorbereiden op wat er gaat komen met preppen en dergelijke. Goud kopen, veel voedsel en water inslaan. Maar goed, daar heb je geen Armageddon-alarm voor nodig. Als het goed is, als je gezond verstand hebt, dan heb je dat al gedaan of ben je er nog mee bezig.
Ja. Wat doet een VS-drone in Rusland?
Ja, oorlog zoeken.
Ja.
En het is aan de kalmte en de ingetogenheid van Rusland te danken dat niet is geëscaleerd. Maar we hebben het hier over een drone die de transponder uit had staan. De transponder is het apparaat, hoe het precies werkt weet ik niet. Maar dat geeft een signaal, een soort ping-signaal. En dan kan je dus altijd de locatie bepalen. Dat is ook de reden trouwens waarom die MH370, dat Maleisische toestel, zomaar verdwenen is. Ja, dat is gewoon onmogelijk. Tenzij de transponder uitstond. Ja. En als het dan bijvoorbeeld in de zee dondert, ja, dan is het zoeken naar een naald en een hooiberg.
Precies.
Maar deze die had dus bewust de transponder uitstaan, zodat dus de locatie daarvan niet bepaald kan worden. Dus dit was dus de bedoeling dat de Russen die drone helemaal niet hadden moeten detecteren. Dat deden ze toch. Vervolgens hebben de Russen daar maatregelen tegen genomen. Er heeft een vliegtuig boven gevlogen. Dat heeft brandstof geloodst op de drone. Ja. Met als bedoeling om de drone uit te schakelen. Uiteindelijk is het ook succesvol geweest. En is deze dreiging dus ja, eigenlijk in de kiem gesmoord. Maar de drone vloog boven de Krim. Ja, dat is gewoon een regelrechte provocatie. En ja, dit soort dingen komen en gaan. En het is nauwelijks nieuws. Het is ongelooflijk. Maar ja, dat zei ik vorige week al. Als je ziet hoeveel schandalen, denk aan het opblazen van die Nord Stream pipeline alleen al. De toeslagenaffaire van Rutte. Ja, dus je kunt nu nog 20.000 andere gebeurtenissen noemen van laatste jaar of jaren. Al die schandalen die komen en gaan. En mensen halen de schouders op. En ja, er waren vroeger kabinetten overgevallen. Mensen waren voor in de gevangenis gegooid. En nu kan dat gewoon kennelijk allemaal maar.
Ja. Ella Staal heeft een artikel geschreven over het nieuwe boek van Janneke Monsauer. En die heeft het hele proces van de Trump stemmen, fraude en waarheidvinding heeft ze uitgeplozen. En dat is nu dus, we hebben het natuurlijk al jaren over, maar dat is nu dus in het Nederlands beschikbaar.
Nou goed, ik ken Janneke persoonlijk. Zij heeft een enorme ommezwaai gemaakt. Dat was een tijd dat was zij heel erg pro-Obama. Ze dacht dat Obama ons door 2012 heen zou leiden. Dat is een visie die destijds heel populair was onder alternatief gestemde mensen met een beetje New Age invloeden. En dit is helemaal niet om Janneke onderuit te halen. Sterker nog, dit is om Janneke juist wind onder de vleugels te geven. Want dit waren wij allemaal. Wij waren allemaal slapend. Deze deep state had nooit zo ver kunnen komen als wij niet slapend achter het stuur hadden gezeten.
Ja. Ja, dan hebben we het gelijk natuurlijk over Trump. Het grote nieuws is de mogelijke arrestatie komende week.
Ja, ik ben heel benieuwd of ze het daadwerkelijk gaan doen. Op dezelfde dag, afgelopen vrijdag was dat, hebben ze aangekondigd dat het ICC een arrestatiebevel voor Vladimir Poetin heeft uitgevaardigd. En er is dus nu naar buiten gelekt dat er niet alleen een aanklacht is tegen Trump vanuit het Openbaar Ministerie in Amerika, maar dat er zelfs een mogelijke arrestatie aankomende dinsdag gaat plaatsvinden. Het geeft hun paniek en wanhoop aan en daar put ik weer heel veel moed en hoop uit. Ik zei al, 46% lost forever, daar zit in ieder geval heel Nederland bij. Dus mijn hoop dat Nederland ooit wakker gaat worden, die heb ik met deze laatste verkiezingsuitslag, heb ik die definitief het raam uitgegooid. Maar mijn hoop put ik vooral uit het feit dat deze ontwikkelingen in de wereld gaande zijn. En als ze dus dit soort mensen in ieder geval in de media naar buiten willen brengen, dat ze willen arresteren en dus eigenlijk gewoon voor volledig fascisme gaan, dan kan ik alleen maar concluderen, ja, deze mensen die zijn radeloos. Die weten werkelijk niet meer waar ze het moeten zoeken. Ja. En in hun paniek en wanhoop gaan ze tot dit soort acties over. Dus ja, laat ze het maar proberen. Trump die lokt het een na het andere precedent uit. Dus bijvoorbeeld het opvragen van zijn belastingpapieren. Dat kan dus naar de andere kant vanaf nu dus ook. Nou, een ex-president arresteren kan daarna dus ook. Dus laat maar komen. Kom maar op met die arrestaties. Als het straks kantelt, dan mogen we dus Clinton oppakken en Bush en Obama. Ja, prima. Ik, daar gaat de andere kant op en daar word ik heel blij van.
Ja, dus het is Trump en Vladimir Poetin die we dus ook oppakken. En
overigens voor Rusland is dat allemaal virtue signaling. Hè? Dat is gewoon deugdpolitiek. Want juist. Rusland heeft het ICC helemaal niet erkend. Dus het ICC heeft geen jurisprudentie in Rusland. Dus dat is flauwekul verhaal.
Maar wanneer komt die andere hit dan weer in de hitparade te staan met stip op nummer 1? Where do you go to? Where do you go? Where do you go from Cotton Eye Joe?
Ja, die was grappig, want dat was. Biden heeft iets met trappen, hè, van vliegtuigen.
Ja,
en er is een foto waarbij hij net aan de onderkant van de trap helemaal in elkaar duikt. En het lijkt net alsof hij een dansje aan het uitvoeren is.
Precies, ja,
had er iemand van gemaakt. Where do you come to, where do you go? Cotton Eye Joe, inderdaad. Grappig.
Ja. En dan meneer Macron, die heeft het Franse volk uitgedaagd door de Nuclear Option artikel 49.3 te gebruiken, die eigenlijk al lang afgeschaft had moeten worden, door gewoon de pensioenwet er doorheen te drukken zonder stemming.
Ja, Hij heeft het parlement buitenspel gezet. En dit is ook een teken van paniek en wanhoop. Dus ook hier word ik hier heel erg blij van. Laat ze zich maar van hun meest fascistische en ongrondwettelijke kant zien. Want dat was de agenda al die tijd. En het is heel belangrijk voor de normie dat hij dat doorheeft. Nou, dat is in Frankrijk aardig gelukt. Ja. Want dat zijn heus niet allemaal activisten van het eerste uur. Weet je wel, de types gele hesjes en dergelijke. Er zijn zulke grote mensenmassa's nu dagelijks op de been in Frankrijk. Ja. Dat zijn hele gewone mensen. Maar je ziet dus, en dat zei ik vorige week ook al in de uitzending, je ziet dus dat mensen in actie komen als het hen persoonlijk treft. Dus ook weer terug naar die bankencrisis. Ja, het is dus niet ondenkbaar. En ik hoop dat je dat aan het denken zet. Want die paar duizend euro kan je gewoon nog veiligstellen. Dat dus onderdeel van de les is dat het de mensen dus in de portemonnee letterlijk moet gaan treffen voordat ze in actie komen.
Ja, en dan Macron heeft verboden om demonstraties te houden in Parijs. En wat doet het volk? We gaan vanaf nu elke dag om 18 uur demonstreren in het hartje Parijs.
Maar ook dat is toch weer heel veilig. En dat is wel heel Europees. We gaan elke dag om 6 uur demonstreren. Want dan hebben we de werkdag erop zitten. Nee, je moet alles aan de kant gooien. En je moet ze constant op het verkeerde been zetten. Dus geen dagen, geen tijden aankondigen. Gewoon er constant zijn. Ga kamperen op straat.
Maar we hebben de rest van Frankrijk ook nog. En er wordt overal gedemonstreerd. Want dat hoorde ik alweer van de mensen die in Autun bezig zijn. Want daar waren ook weer 400 man op de been. En dat is zomaar een slapend klein stadje van 18.000 mensen.
Ja, wat je heel vaak ziet is dat de trigger iets eigenlijk redelijk banaals is. Hè? Dit gaat hier nou om pensioenen. En er zitten heel veel mensen die zijn nu op straat. Die zijn helemaal niet van pensioengerechtigde leeftijd. Maar die denken dan natuurlijk aan hun toekomstig pensioen. Al die andere schandalen die daarvoor waren, die vele malen erger zijn, die tellen kennelijk niet. En dat zie je heel vaak.
Nou, dat moet ik even onderbreken. Want ik zag net de beelden voorbij komen dat ze de NATO moeten opheffen. En dat was ook een chant. Ja,
ja. Als er genoeg activisten tussen die andere agenda's kunnen scanderen en de massa pakt dat op. Ja, dan wordt duidelijk dat er voor veel meer gedemonstreerd wordt dan een pensioen alleen. En we weten, gele hesjes, dat dacht men van Frankrijk ook, dat begon ook vanwege de verhoging van de benzineprijs. En dat werd uiteindelijk ook veel meer dan dat. Ja. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Maar wat ik maar wil zeggen is de aanleiding is vaak niet datgene wat wij ervan verwachten. De meest grote, grove misdaden die er bestaan, die gaan gewoon ongestraft. En pas als het de mensen, wat dat zie je dus ook weer met die brandstofprijzen, als het de mensen persoonlijk raakt, vooral in de portemonnee, dan komen ze in actie. Maar denk ook aan veroordelingen uit het verleden. Bijvoorbeeld Al Capone, die werd gepakt op belastingfraude. Terwijl die natuurlijk gewoon een misdaadsyndicaat, de maffia, leidde. Dus, en het zou mij niet verbazen als dus in de toekomst, als er een veroordeling komt bijvoorbeeld van een Hillary Clinton of een Obama, dat ook iets lullig is waarvoor ze uiteindelijk aantoonbaar kunnen worden veroordeeld. En niet datgene waarvoor wij graag zouden willen dat ze zou worden.
Dit is Dotcom Radio.
Niets bedreigt een corruptiesysteem meer als een vrije geest.
Ja, ik weet niet hoe die demonstraties in Nederland gaan, maar in Frankrijk is het zo. Daar heeft iemand een speakerbox die een behoorlijk volume heeft. En een draadloze microfoon. En die roept een woord. En het publiek antwoordt erop. En dat is dan een woord of een heel zinnetje. En mijn taak toen ik meeliep was om dat zinnetje het ritme te slaan. Dus ik moest heel alert zijn. Want er kwamen elke keer andere woorden langs. En één wakkere man in zo'n... Of die geeft de microfoon door. Die kan er dus behoorlijk wat bewust zijn. En rode pulletjes uitstrooien.
Ja, dat was in Nederland ook zo tijdens de coronatijd. Dan had iemand zo'n megafoon. En die zei, wat willen wij? En dan riepen wij terug, vrijheid. Wanneer willen we dat? Nu. Dus dat opzicht is het denk ik vergelijkbaar. Maar wat ik zie, wat absoluut niet vergelijkbaar is, en waar ik wel heel blij van word, is afbeeldingen of ja, zeg maar houten of kartonnen voorstellingen van Macron, die worden gewoon openlijk in de fik gestoken. Ja, dan zou je hier in Nederland zou je direct voor kunnen worden opgepakt. En ik bedoel, als je al aan het huis bij het huis van Kaag staat met een fakkel, word je al maandenlang in de cel gedonderd hier in Nederland. Dus dat kan gelukkig allemaal in Frankrijk. Maar ja, dat zou ook, denk ik, in Nederland kunnen als we de aantallen hadden die we in Frankrijk zien. Maar die hebben we hier nooit.
Bombshell accusations. Pete Santel says he has identified Ukrainians in the Azov battalion that were also present in the J6 Capitol protest.
Ja, dus wat daar is gebeurd op 6 januari... daar heb ik zo dadelijk nog iets over te vertellen. Heb ik via Dave van X22 Report. Dat is ook heel belangrijk.
Gooi wat daar is gebeurd uit.
Dat doe ik zo. Ze hebben daar Antifa, Black Lives Matters. Dat wisten we natuurlijk al. Verkleed als Trump-demonstranten hebben ze daar laten rellen. Maar de informatie die relatief nieuw is. Ik wist het al via Dave al een hele tijd. Maar komt nu openlijk aan bod en dat is heel belangrijk. Het gaat niet erom dat ik het al lang wist, het gaat erom dat iedereen het nu weet.
Ja.
Is dat er dus ook gewoon Oekraïners, nazi's, neonazi's uit het Azov-bataljon daar aanwezig waren. En je ziet dus de hele tijd de koppeling met dezelfde clubjes. Hè? Dus Antifa, Black Lives Matter, maar dus ook neonazi's die dus kennelijk ook operationeel zijn in de hele wereld als het zo uitkomt.
Ja.
Dus dat is één. Het belangrijkste is, wat ik je nog even wilde meedelen, en dat heb ik via Dave van X22, en dat was voor mij wel nieuw, is dat de reden waarom deze opstand, ook al is hij dan niet helemaal gelukt, hè, want eigenlijk was het natuurlijk helemaal geen opstand, ze hadden het liefste gewoon duizenden Trump-supporters daadwerkelijk dat kapitool willen laten bestormen. Maar goed, dat is dus mislukt. Maar de reden waarom dit überhaupt moest gebeuren, is omdat en dan moet je een klein beetje weten over de regelgeving, dus juridisch gezien, hoe dat allemaal zit. Ja, daar heb ik ook niet altijd 100% kennis van, dus dat heb ik me mooi laten uitleggen door Dave. En het werkt als volgt. De vicepresident was destijds Mike Pence. Ja. Mike Pence was wettelijk gezien de baas van het congres, de baas van het parlement. En hij had dus de macht, en daar ging deze hele demonstratie ook over. Dat is de reden waarom er zo'n grote mensenmassa op de been was. Dat hij dus de verkiezingsuitslag niet had hoeven ratificeren. Dus niet had hoeven erkennen. Hij had dus kunnen zeggen, ik als vicepresident zie dat er te veel frauduleuze toestanden zijn geweest in november 2020 met die hele verkiezing. Ik accepteer deze verkiezingsuitslag niet. Ik wil dat er een onderzoek wordt gedaan naar de hele gang van zaken. En wellicht dat er ook nieuwe verkiezingen zullen moeten worden uitgeroepen. Nou, dat is waarom heel veel mensen vandaag de dag nog steeds denken dat Mike Pence één grote slapjanus is. Maar het zit dus iets anders in elkaar. Want hij had niks meer te vertellen. Want als er sprake is van een noodtoestand, let op, je voelt hem al aankomen. Ja. Als er sprake is van een noodtoestand, dan gaat dus het gezag weg van de vicepresident, dus weg van Mike Pence, naar de Kamervoorzitter, naar de Speaker of the House. En dat was Nancy Pelosi. En waarom is dat? Omdat Nancy Pelosi de Capitol Police aanstuurt. Dus de politiemacht, zeg maar de parlementaire politiemacht. Mm-hmm. En dus had op dat moment Mike Pence niks meer te vertellen. Er was een noodsituatie ontstaan. Die hebben ze zelf gecreëerd. Maar dit is dus wat er werkelijk is gebeurd. En daarom was deze opstand nodig. Ja, en was het nou een echte opstand? Nee, natuurlijk niet. Het is eigenlijk grandioos mislukt. Maar het moest wel doorgaan. En dan hebben ze dus gewoon via de media maar gewoon de illusie gewekt dat het heel groot was. Maar het allerliefst hadden ze duizenden Trump-supporters willen opjennen, zodat ze dus dat kapitool daadwerkelijk hadden kunnen bestormen. Maar dit is de reden waarom January 6 door moest gaan. En op die manier hebben ze dus die frauduleuze verkiezingsuitslag er alsnog door kunnen jassen.
Ja. Dan hebben we Twitter. De nachtzuster postte vanmorgen, we zijn weer wat op het spoor. De zogenaamde Great Reset is, voor zover het er nu uitziet, een 1-2'tje tussen de Rothschild Banking en de Nederlandse oligarchie. Dit geldt voor zowel de medische als de financiële kant van het verhaal. Later meer.
Ja, Ik denk dat we dat dan ook even moeten afwachten.
Ja.
En gezien de veelheid van onderwerpen, dat we het gewoon even hierbij moeten laten.
Oh ja, dat heb jij misschien ook ervaren. Dat vind ik toch ook wel een lullig dingetje. De Brave-browser, die hebben afgeweken van het protocol copy-paste. En dat werkt niet meer. Ik word er echt scheid en scheid ziek van. Want elke keer als ik een tekst kopieer en dan Ctrl-C, dan krijg ik in één keer de link van de pagina. En bij de ene pagina wel en bij de andere niet. Dus het is ook niet van, ja, ik moet het vertaal bij Brave zo doen. Dus ik heb het al gemeld bij Brave via Twitter. Ik hoop dat ze het echt gauw gaan veranderen, want anders moet ik een andere browser gaan nemen. Ik pik dat niet.
Nou, dat is interessant. Maar bij mij doet hij dat dan weer wel. Ja, dus ik kan er gewoon knippen en plakken. Ik heb in het verleden daar wel problemen mee gehad. En dat waren volgens mij gewoon bugs die ze nog niet hadden opgelost. Dan had ik dus het knippen en plakken lukte wel, maar dan had ik een link gewoon nog niet geplakt. Maar daarvoor had ik dat ook al gedaan, want ik doe dat natuurlijk veelvuldig om dingen ook op mijn forum te kunnen plaatsen. En dan de nieuwe link, die had hij dan niet onthouden, maar de oude link zet hij dan neer. En om die reden plaatste ik vaak dingen dubbel in mijn eigen forum, totdat ik daarachter kwam. Dat is toen uiteindelijk met een update is dat verholpen. Maar ik heb ook een akkefietje gehad met Brave deze week. Ik dacht dat X22 Report niet meer op Rumble stond, want via Brave. En ik denk dat het met de browser te maken heeft. Ik heb het overigens niet gecheckt of het echt Brave was. Maar in ieder geval, ik zocht dan in de zoekmachine van Rumble. Dat doe ik altijd. Want ik heb verder geen account bij Rumble. En daar plak ik, daar knip en plak ik dan de nieuwe X22 report voor het forum. En ook voor mijn Twitter account tegenwoordig. Die haal ik daaruit. En hij gaf gewoon geen resultaat. En toen ging ik zoeken naar andere kanalen op Rumble. En ik gaf geen enkel resultaat. Met andere woorden, de zoekmachine lag eruit bij Rumble. Ja. Maar forumleden lieten weten, nee hoor, werkt bij mij prima. Dus ik vermoed dat dat ook een Brave dingetje is geweest. Heeft een dag geduurd. Heeft zichzelf opgelost. En de volgende dag lukte het wel. Dus zeg jij maar wat hier aan de hand is.
Ja, goed, ik heb het zelf ook ontdekt en dat was heel bijzonder, omdat ik bij andere mensen logeerde en ik eigenlijk gedwongen werd om helemaal niks te kijken, want ja, dan krijg je ruzie maar als je dat informatie hard afspeelt, want ik had geen koptelefoon bij me.
Ja.
Een andere die ook wat dingetjes heeft ontdekt, dat is Elon Musk en die heeft geschreven van de week, Fire... Ik ontsla de helft van mijn personeel en laat het publiek het werk doen. En dat doen ze gratis.
Ja, dat is prachtig wat hij daar doet. En het is open source. Hè? Het gaat 31 maart gaat het in werking. Ja, hij maakt er dus echt letterlijk een publiek platform van. En wat heel belangrijk is, hij zet hiermee dus ook algoritmes op het verkeerde spoor. Want het blijkt, en ik neem aan dat dat waar is. Kijk, we weten niet altijd of wat hij publiekelijk naar buiten brengt, of dat de volledige waarheid is, of dat dat zelfs maar de waarheid is. Maar hij liet weten dus dat ze veel van de zeer complexe algoritmes van Twitter gewoon nog niet begrijpen. Nou, je zult wel meegekregen hebben via mijn Twitter-account. Ik bleef de hele tijd hangen, terwijl ik gewoon met 10, 15, soms 20 volgers per dag aan het groeien ben, bleef ik de afgelopen dagen iedere keer hangen rond de 1160. En bij 1162 ging ik iedere keer omlaag. Ik denk, dat is raar. Ja. Inmiddels zijn we er trouwens bij de laatste keer dat ik gekeken heb, 1169. Maar het lijkt wel eens als je erover gaat beginnen, dat het dan in één keer wel gaat. Dat is ook zoiets. Ja, het kan puur toeval zijn. Hè? Het kan zijn dat voor elke volger die je krijgt er ook weer één of twee afhaakte. Zou kunnen. Maar gezien het patroon wat het de afgelopen weken laat zien, is dat zeer onwaarschijnlijk. Dus er zijn zeker nog algoritmes die aan het afknijpen zijn. Absoluut.
Ja, ik heb al 3 keer gehad dat ik een fout ontdekte in de werkwijze van dus censuur. En dat ik dat gewoon aan Elon Musk gepost heb met een screenshot erbij. En dat het even later gewoon opgelost was. Zonder dat hij terugkoppelde, want daar is natuurlijk een hele team, die heeft het hartstikke druk. Maar het was wel opgelost, dus dat is belangrijk.
Het lijkt erop dus dat het algoritme, dus op het moment dat je er iets van zegt, of je dat nou naar of je op je Twitter-account zoals ik doe, dat het dat ook weer oppikt. En alsof het gewoon zelf weet van, oh, nou ben ik betrapt. Dus nou hou ik me maar eventjes gedijst of zo.
We gaan naar Duitsland. DSM postte dat. Zojuist bekend Duitse minister van Volksgezondheid heeft op televisie verteld dat 1 op 10.000 inwoners zwaar beschadigd is door het vaccin. Gewoon, en dat wisten ze al, die kennis, voor dat het grote vaccineren pas begon.
Maar is het niet interessant dat we hebben het nu over Lauterbach in Duitsland, maar denk ook aan Matt Hancock in Engeland. Dus al die ministers van gezondheid, die hebben een probleem. Want er komt steeds meer over hun naar buiten. Ja. Dat ze gewoon moedwillig, willens en wetens, gewoon de bevolking hebben blootgesteld aan grote risico's met die vaccins. En ze ook heel veel angst hebben aangejaagd om die vaccins te nemen. Dus de vraag is nu, wanneer is Hugo aan de beurt?
Dit is Dotcom Radio.
Bij wie staat jouw informatiebron op de loonlijst?
Want Allard, die postte, dag Henk en Mike, ik volg jullie al geruime tijd en ik wil jullie attenderen op de volgende speech omtrent het VAX-programma in de UK. Het is te zien op het kanaal van Dr. John Campbell. Dat was die dokter die in het begin allemaal heel pro-vaccinatie was en nu als een blad aan de boom 100% of 180 graden gedraaid is. Hij heeft 2,7 miljoen volgers. De waarheid komt naar boven. En hij had het over de speech die in de House of Commons is gegeven daar in Engeland. En hij vertelt ook al echt, ja, we wachten op Hugo en Mark.
Ja, nou, we hebben Andrew Bridgen, dat is een parlementariër. En die heeft al voorspeld dat eind deze maand, dus eind maart, er al processen gaan plaatsvinden. Dus hij neemt een voorsprong op de tribunalen. Hij wilde laatst het parlement gaan toespreken en hij had nog geen woord gezegd. Hij stond alleen nog maar voor de microfoon en toen stapten ze allemaal al op. Dus die kennen we natuurlijk ook in Nederland. Dus op het moment dat er parlementariërs zijn, en denk in Nederland aan een Gideon van Meijer of een Thierry Baudet, die gaan beginnen over... maar daarvoor zal er dus iets meer bekend moeten worden over wat Hugo wel allemaal al wist. Maar dat is een kwestie van tijd. En dan ga je dit ook in Nederland zien. Dus dan komt Thierry of Gideon komt voor de microfoon. Hoppakee, allemaal gaan ze lopen. En daar kun je dus gewoon de lafheid van de politiek zien. En dan is vooral heel belangrijk, blijft Carolientje staan?
It looks like the first Fauci files have been dropped.
Ja, dat is wel een tekst die ik heb gemaakt. Ik heb die niet herhaald gezien bij andere twitteraars of anons. En de reden waarom ik dat schreef is, want het gaat over Twitter Files 19. Die is, als ik het goed zeg, gisteren of eergisteren verschenen. Ja. Omdat daarvoor het eerst gaat over onderdrukking van informatie over COVID-19. En de naam Fauci komt daarin voor. Dus als dit niet de eerste Fauci-files zijn, dan is het in ieder geval een aanloop naar de Fauci-files. Maar ik heb het als zodanig opgevat.
Ja. En dan de CDC is now saying that there have been enough cases of people who have received the vaccine and suffered a stroke for them to begin an investigation.
Ja, dus ze gaan een onderzoek beginnen naar datgene wat ze allang wisten. Ja. En naar alle waarschijnlijkheid, let maar eens op, benoemen ze iemand. Zo'n type Remkes, zeg maar. Of wat dacht je van deze? Onze grote vriendin Caroline van der Plas, benoemd nou als formateur in, wat was het, Zuid-Holland geloof ik, Fred Teven.
Ja.
De man die het bonnetje kwijt was.
Precies.
Deze mensen die gaan dat dan onderzoeken. En waarschijnlijk, kijk, je weet hoe dat altijd gaat. Het wordt dan, dat onderzoek duurt altijd heel lang. En uiteindelijk komt tot de conclusie dat er allemaal helemaal niks aan de hand was. Of ze zorgen ervoor dat er op een wat lager niveau wat koppen gaan rollen, zodat de werkelijke daders buiten schot blijven.
Maar dat is wel goed nieuws. Het is wel goed nieuws. Want ze hebben te weinig betrouwbare mensen voor hun zaak.
Ja, ze gooien elkaar nu allemaal onder de bus. En het afgelasten van een onderzoek is op dit moment het beste wat ze kunnen doen. Maar het mooie is, we hebben natuurlijk parlementaire onderzoeken in Amerika. En er zijn onderzoekers op de achtergrond, types Durham. En er zijn er misschien ook wel een paar waarvan we de naam nog helemaal niet hebben gehoord. die zijn hier ook mee bezig. Dus ja, ik, wat dat betreft, hè, Nederland heb ik afgeschreven, maar mijn hoop is echt gevestigd op Amerika. Daar gebeurt het, mensen. En ik heb één troost. Wat er in Amerika gebeurt, komt altijd heel snel hier ook.
Ja.
Zelfs hier in Nederland.
Ja, Medusa had nog de post al 2 jaar oversterfte en we zitten nu op 69 personen per dag. En ik had van de week nog mijn beschouwing erop losgelaten. Officieel de cijfers van de C19 doden zitten nu op 3 miljoen. Maar in 22, op 2 mei, publiceerde de BBC al dat de WHO vertelde dat er 15 miljoen doden zijn. En wij weten dat allemaal, dan komt dat van de vaccinatiedoden of de mensen die vermoord zijn in bejaardencentrums en ziekenhuizen. En als je naar het officiële global dashboard gaat kijken, dan zitten we op 760 miljoen mensen die COVID zogenaamd gehad hebben. Dus in andere woorden, 750 miljoen. Of miljard, sorry. En als je dan gaat kijken naar het aantal gevallen van microdeitis. Ik schat dat microdeitis vooral voorkomt van de mensen die net een injectie hebben gehad. En dan krijgen we de turbokanker, dat is ook de lange termijn. En dan heb je ook nog de mensen die longziektes krijgen en wat voor andere aandoeningen. Ik denk dat wij gewoon die 100 miljoen doden van de Spaanse griep ver gaan overtreffen.
Ja, dit is de allergrootste medische misdaad tegen de menselijkheid ooit. En als de werkelijke cijfers voorbij uiteindelijk uitgekomen, dan schrikken misschien jij en ik er ook nog wel van.
Ja.
Wat die myocarditis betreft zit je helemaal goed met je vermoeden. Dit is ook de reden waarom ze verschijnselen die optraden, al dan niet dodelijk, binnen de eerste 2 weken na vaccinatie niet mee lieten tellen. Want dan was je officieel niet gevaccineerd. En de verschijnselen die op lange termijn optreden, die kunnen ze wegschrijven als long COVID.
Ja.
Dus je zit helemaal goed met je vermoeden.
Ja. Het universum, je stopt je nooit met verbazen. Miss Kloos die schreef er iets over de gedachtekracht en zo. En dan ook weer gekoppeld aan de German New Medicine. Moet je maar even gaan lezen. En dan hebben we Rino nog. Als afsluiter in Oxford worden camera's geïnstalleerd waarmee kentekens en auto's gelezen worden. Als je geen vrijstelling of bewoner bent van het gebied, krijg je automatisch een boete. En dat heeft allemaal te maken met die 15 minuten steden.
Ja, en wat ik merk in Oxford is dat het verzet heel erg groot is. We hebben natuurlijk al beelden gezien van dat ze die afzettingen s'nachts aan het verwijderen waren. Maar ook deze camera's, daar worden de stroomdraden van doorgeknipt. Dus in Oxford zijn ze denk ik iets te voortvarend te werk gegaan. En je ziet ook daar dus weer de paniek en de wanhoop. Dit had allemaal heel langzaam erin gefietst moeten worden. Het had een soort schijn van geloofwaardigheid moeten hebben. En ze zijn gezien. En de mensen in Oxford, in ieder geval die mensen die activistisch genoeg zijn om hier iets tegen te doen, die laten heel duidelijk weten dat ze hier niet mee akkoord gaan. Dus dat moeten we ook even in de gaten houden, dat Oxford, want dat is echt een proeftuin. Maar we hadden hier in Nederland de eerste 5 minuten... Ja. De eerste 5G-stap, Apeldoorn. En dat is nu mislukt, hè? Wat ik bedoel, ze hebben de infrastructuur helemaal nog niet.
Ja. Halverwege de week dacht ik van, nou, dat wordt een tam weekje, maar het is de eindspurt, we hebben genoeg nieuws kunnen verzamelen.
Ja, vooral dit weekend, absoluut. Ja.
Ja. We gaan er weer een punt achter zetten. Ik ga monteren, een stukje eten en dan duik ik er weer eventjes de kroeg in. En dan ga ik eens even polsen of ik er nog wat nieuws kan verzamelen hier over Frankrijk, waar de mensen er zelf aan denken.
Ja, heel goed. Ik hou me aanbevolen.
Goed zo. Hey, groetjes en tot volgende week.
Is goed. Hoi.
Hoi, hoi.
Leaders leave the stage to end. A long dark age. Move like Buffett's on a string. And the world is suffering. The world's not what you see. But the truth will set you free. You don't get peace by fighting wars. So let us make a stand and heal the world.